Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Karin Wening, voormalig waterpoloer en bouwer van Dream Teams binnen organisaties vanuit een systemisch perspectief.
En ik ben Helen Boering, voormalig keepster van het Nederlands Dames Waterpolo Team. Als teammanager binnen het bedrijfsleven gebruik ik dagelijks mijn topsportervaring om het maximale uit mezelf, het team en ons bedrijf te halen.
Samen bespreken wij iedere twee weken hoe je het potentieel van je team kunt maximaliseren en welke succesfactoren teams in het bedrijfsleven laten excelleren.
We halen inspiratie uit de overeenkomsten tussen topsport en ondernemerschap en koppelen kennis, wetenschap en ervaring aan de praktijk van de werkvloer, zodat je het dezelfde dag nog kunt toepassen.
En tijdens aansprekende interviews op interessante locaties geven we je een unieke kijk in de wereld van voormalig topsporters die nu ondernemen. Luister mee en ontdek hoe je de dynamiek van jouw team optimaliseert. Ben je klaar om jouw team naar het hoogste niveau te tillen? Stem dan iedere twee weken af op een nieuwe aflevering van Team Matters. Welkom bij deze 7e aflevering van de Team Matters podcast. Vandaag hebben we weer een bijzonder en inspirerende gast en een nieuwe sport. We spreken met international korfbalster Bianca Joustra. Een ambitieuze en doelgerichte Friesin die al vroeg ontdekte dat teamsport wel favoriet was en zij gedreven werd door het behalen van doelen en prestaties. Haar topsportloopbaan verliep geleidelijk van dorpsport tot het Nederlands korfbalteam, waar ze 8 jaar lang deel van uitmaakte en goud won op het wereldkampioenschap van 2007. En in deze podcast duiken we in haar ervaringen, niet alleen als topsporter, maar ook als zakelijk professional. Na jarenlang binnen de top van het bedrijfsleven geopereerd te hebben, werkt ze nu vanuit haar eigen bedrijf de Change Mindset. We bespreken hoe gemengde teams kunnen floreren, zowel in de sport als in het bedrijfsleven, en of het onderdeel zijn van een team werkelijk een keuze is of dat er meer achter schuil gaat. En ja, ook hoe een spelelement vaak verrassende inzichten biedt. Luister naar haar unieke ervaring in zowel de sport als het bedrijfsleven en ontdek de waardevolle inzichten samen met ons in de teamdynamiek en leiderschap. Deze wil je echt niet missen en Helle en ik wensen je heel veel luisterplezier. Ja, welkom Bianca Joustra, korfbalster international. Ja, fijn dat jij hier wil zijn. Korfbal natuurlijk een gemengde sport, dus daar zijn we heel benieuwd naar. En tegenwoordig onderneemster, je hebt natuurlijk een heel maatschappelijke carrière ook achter de rug, maar onderneemster met je eigen bedrijf, de Change Mindset. Daar horen we ook allemaal graag meer over. Vandaag ook samen uiteraard met Helen Boering.
Zeker.
En waar we altijd heel graag mee beginnen is, wie is Bianca Joustra in jouw eigen woorden? Waar kom je vandaan? En hoe ben je bij korfbal gekomen?
Allereerst super dank voor de uitnodiging. Heel erg leuk. Ik ben Bianca Joustra, ben 48 jaar en ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Tietjerk, een heel klein dorpje. Ik ben oprechte Friesin, nog steeds spreek Fries tegen mijn kinderen. Ben getrouwd met Jacco en we hebben 2 kinderen, 2 jongens. Eentje van 8 en eentje van 11. En hoe ik aan korfbal ben begonnen, hoe ik daarmee ben begonnen. Er waren eigenlijk 3 sporten bij ons in het dorp. En dat was kaatsen, dus daar zat ik ook op. Dat was judo, zat ik op. En korfbal. Mijn zus korfbalde ook. En vanaf mijn 6e ben ik gaan korfballen. En ik was ook goed in kaatsen en ik was ook goed in judo. Maar ik was het beste in korfbal. En van jongs af aan vind ik het blijkbaar heel belangrijk om met medailles rond te lopen en bekers, et cetera. Daar word ik heel blij van. En mijn jongste heeft dat dus ook in zijn DNA zitten, merk ik wel. Ik vond het leuker om in een team te spelen dan individueel. Want judo was individueel, dat was kaatsen ook. En korfbal was met mijn vriendjes en vriendinnetjes die bij mij op school zaten, of juist op de andere school, maar gewoon samen elke zaterdag een wedstrijd spelen en door de week met elkaar trainen. En dat vond ik heel erg gaaf.
Je noemde al even je zus. Ja. Uit wat voor gezin kom je en waren dat ook allemaal korfballers?
Nee, mijn ouders korfbalden helemaal niet. Mijn zus wel. Ik heb een zus. Die is 2 jaar ouder en een broer en die is 2 jaar jonger. En volgens mij heeft hij ook nog heel kort gekorfbald, maar dat was ook niet voor hem weggelegd. En mijn zus is denk ik op haar 14 of 15 gestopt en ik ben daarmee doorgegaan.
Ja. Ja. Is korfbal dus echt een ding ook in Friesland?
Ja, sowieso. En heel veel kleine dorpjes in Friesland. Maar het is wel een sport wat in heel Nederland wordt gespeeld. Ja. En op dit moment heel, ook internationaal op hoog niveau. Ja. Maar in die tijd was het hele kleine dorpjes. Dus je ging een dorpje verderop. Daar ging je tegen spelen. En nu zie je toch wel dat er meer fusies ontstaan. Van hele kleine clubjes die met elkaar gaan fuseren.
Ja. Ja, dat zie je een beetje terug in heel veel sporten. Die fusies. Dat clubs toch niet kunnen bolwerken. En dan toch gaan fuseren met anderen.
Ja, en ik denk ook dat er meer een variëteit aan verschillende sporten wordt aangeboden op dit moment. Dus dat kinderen meer keus hebben om te gaan sporten. Ja. En vroeger waren het dus maar 3 sporten. Ja, bij ons in het dorp, dus bijna iedereen korfbalde.
Ja. En op welk moment dacht jij van, ja, maar ik ga hiermee door. Hier ga ik echt gewoon het hoogst haalbare. Wat zijn de gedachten? Of is dat geleidelijk gegaan?
Ja, ik denk dat het heel geleidelijk is gegaan. Ik ben op mijn 18e gaan studeren in Leiden. En toen ben ik daar bij een club gaan spelen die het hoogste van Nederland speelde. En ja, toen ging ik er echt aan ruiken. Zo van, oké, dus het is mogelijk om in de top mee te draaien. Talent heb ik zeker. Vooral doorzettingsvermogen. En ik ben echt bereid om heel veel te investeren om een bepaald doel te bereiken. En Sporting Trigon, super gave club. En toen wij degradeerden, besloot ik om bij Blauw-Wit Amsterdam te gaan korfballen. Omdat die op dat moment in de hoogste regionen van Nederland speelden. Wel interessant, hè? Jullie hebben het over gemengde sport. Mannen en vrouwen. En in Amsterdam komt er nog bij dat je ook heel veel verschillende culturen in het team hebt. Wat het nog gaver maakt, moet ik zeggen.
Ja.
En toen wij daar de finale verloren in Ahoy tegen PKC. Toen dacht ik, oké, dan moet ik een overstap maken naar PKC. En toen ik dat deed in Papendrecht. Wat een heel andere dynamiek had dan in Blauw-Wit Amsterdam. In Amsterdam. Ja, toen werd ik ook gevraagd voor het Nederlands team. En dus ik heb eigenlijk, toen ik ging studeren, het gedacht van, hey, blijkbaar kan ik de top ook bereiken met heel veel investering. En talent wat ik had. En bij goede teams aansluiten. Waarbij ik elke keer mezelf wel moest bewijzen om in het eerste team te komen.
Ja.
Ja, en dat, die mindset heb ik wel. Ja.
Daarom
het linkje naar het. Ja.
Precies. Dus ook bewuste keuzes maken voor die clubs. Hè?
Zeker.
En de omgeving. Ja. En ook hoor ik je zeggen van, weten wat je had. En hè, dus Amsterdam, dus die diversiteit. Hè, en een andere cultuur in Papendrecht. En daar dan ook bewust voor kiezen. En die ervaring weer op doen.
Ja, zeker. Dus het is echt van, hè, welk doel stel je jezelf? En welk pad moet je bewandelen om dat doel te bereiken? En daar heb je altijd een team bij nodig. Maar als je met hele goede mensen samenspeelt en dat team is goed op elkaar ingespeeld, ja, dan kan je de top bereiken. En dat is fantastisch.
Ja, dan is 1-3 of 8 spelers, is het 9 of zelfs 10, denk ik dan. En wanneer was het moment dat je het Nederlands team instapte?
Ja, toen was ik 27. Dus ik was best oud. En tot mijn 34ste heb ik bij het Nederlands team gekorfbald. Maar dat heeft dus een hele aanloopperiode nodig gehad om eerst in de top van Nederland te spelen. En fysiek kon ik het absoluut toen nog aan, 27, maar ook tot mijn 34ste. Maar toen merkte ik echt wel dat het fysiek zwaarder werd. En ik had ook gewoon een volledige baan ernaast.
Ja.
En elke keer trainen in Papendrecht of in Zeist. Ja, dat...
Dan heb je de reistijd er nog bij, hè?
Exact. Ja. En ik werkte ook niet 40 uur. Ik zat in de directie van BNP Paribas Personal Finance. Dus ja, dat vond ik toen wel heel lastig.
Een combinatie, ja.
En ik merkte ook dat er een groot verschil was tussen het leeftijdsverschil. Er zat soms 10 jaar tussen. Misschien soms wel meer. En dan merk je dat je in een heel andere levensfase zit.
Ja.
En dat heeft zijn voordelen, maar het heeft ook zijn nadelen.
En hoe heb je die tijd ervaren?
Het Nederlands team.
Ja.
Fantastisch. Ja, ik moet zeggen, we hebben de World Games gedaan. En ik noem het altijd Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten.
Ja.
Dat was een mooie belevenis. Veel internationaal dan, ook gereisd. En ook, ja, je bent ambassadeur van de sport. Als je nu ziet waar de sport, waar korfbal staat, internationaal, is heel anders dan 15 jaar geleden.
Ja.
De sponsoring nu, ik vind dat het buitenland steeds betere spelers heeft, beter getraind wordt. Dus dat er echt tegenstand komt, maar we blijven gewoon de beste van de wereld.
Ja, ik zag het, hè? 10 gouden medailles van de 11.
Ja.
Denk je dat het ooit is het idee vanuit korfbal om ook een Olympische sport te worden? Is dat een beetje de doelstelling om inderdaad, wat je zegt, je bent ambassadeur om die sport op de kaart te zetten?
Ja, zeker. Zeker is dat. En ik hoop ook dat het lukt. En ik ben altijd van de aanhouden wind. Maar er zijn al heel veel jaren is de Korfbalbond daarmee bezig. En internationaal ook.
Ja.
Ik geloof daar wel in dat het uiteindelijk een Olympische sport wordt. Ja,
ja. Ja, ik was zelf betrokken bij het dameswaterpolo op de Olympische kaart te zetten. Hè? Want in 2000 was het voor het eerst Olympisch. En ik heb nog speeches gehouden bij jeugdselecties en dat soort. En ik dacht dus van, nou, jullie zijn de generatie die Olympische Spelen mee gaan maken. Niet wetende dat ik teruggevraagd werd in het Nederlands team en zelf mee mocht maken. Dat was helemaal fantastisch. Maar het lijkt nu, hè, de dames hebben net brons gehaald, het lijkt nu zo gewoon. Terwijl dat dus echt pas sinds 2000 op de Olympische agenda staat.
Ja.
En inderdaad, de strijd ervoor is zo moeilijk. Ja. Zeker tegenwoordig, omdat het natuurlijk ook het aantal atleten wat beperkter is. En korfbal is dan ook weer zo'n teamsport waarbij meteen een paar honderd mensen extra komen. Maar inderdaad, blijven vechten, want dat is, het verdient denk ik wel om Olympisch te zijn.
Nou zeker, en je hebt tegenwoordig ook beachkorfbal, wat nog dynamischer is. Dat vond ik ook wel heel mooi, dat was in die tijd dat ik korfballen, werd dat soms georganiseerd in de zomer. Maar dat is wel ook wel mooi.
Ja.
Ja, dus misschien wordt dat wel een Olympische sport, want het is maar net wat het meest aantrekkelijk is.
Ja.
En ik denk dat mensen daar wel heel graag naar kijken.
Ja, net als we hebben gezien natuurlijk met 3x3 basketbal.
Ja,
he, dat echt,
heel bijzonder.
Dat heel bijzonder dynamisch en snel is. Ja. En dus wie weet.
Maar vertel eens een beachvolleybal, want ik heb daar geen voorstelling bij. Gaat dat ook in kleinere teams?
Ik heb geen idee hoe dat precies nu op dit moment zit. Ik heb het gezien. Maar hoe dat echt precies zit, of het in kleinere teams is of niet, ik weet het niet.
Okay.
Dus volgens mij was het gewoon 8-8. Maar het kan ook zijn dat het 4-4 op dit moment is. Dat is het volgens mij, 4-4. Ik heb het gewoon online gezien. Maar als het 4-4 is, dat is echt super gaaf. Het is veel sneller dan dat je... Vroeger had je 3 vakken.
Ja.
En dan speelde je met 12-12. Nou, het was heel statisch eigenlijk. En als je hem in het middenvak verloor, de bal, dat was echt verschrikkelijk. Want dan stond je te kou kleumen in dat
middenvak. Ja, dan sta je niks te doen inderdaad.
En, inderdaad, wij speelden in mijn tijd speelden we beachkorfbal. Beachkorfballen 8-8. Maar het is nu 4-4. Dat is wel super gaaf. Heel dynamisch.
Ja.
Ben ook benieuwd naar... Wat is het verschil zeg maar in dynamiek ook in het Nederlands team en je clubteam? Kun je daar ook iets over vertellen?
Nou, speelde natuurlijk al het hoogst van Nederland. Ik speelde eigenlijk met 5 of 6 teamspelers uit PKC speelde ik een Nederlands team. Dus eigenlijk was dat niet zo'n groot verschil.
Ja.
Wel de uren die je met elkaar trainde voordat je een groot toernooi inging. Dat was echt substantieel.
Ja.
Dus dan leerde ik elkaar nog beter kennen, nog beter op elkaar ingespeeld zijn. Maar je kende elkaar ook van de club.
En deed je ook dingen buiten het korfbal om elkaar nog meer te leren kennen? Andere teambuildingsactiviteiten of samen andere activiteiten dan korfbal te doen?
Nou, we hadden wel feestjes samen, dus dat was ook heel belangrijk. En kijk, het is wel grappig. Mijn man heeft gehockeyd. En wat ik daar merkte is, als we dan een feestje hadden, dan stonden de mannen aan de ene kant en de vrouwen aan de andere kant. Dat was echt gescheiden. En dan ging ik heel vaak bij de mannen, tussen de mannen staan. En dan werd echt zo gekeken, dat is vreemd. En terwijl ik heel erg gewend ben om gewoon met elkaar te zijn, de mannen en de vrouwen. En dat brengt ook een hele andere gesprekdynamiek met zich mee.
Ja.
Dus dat vind ik wel heel mooi aan korfbal. Dat je dat samen doet. Teambuildingsactiviteiten. Je was gewoon veel bij elkaar. Dus je at samen, je trainde samen. Je sprak over de dingen die in je leven speelden met elkaar. Dus je kende elkaar heel goed. Echte teambuildingsactiviteit zoals ik hem bijvoorbeeld op werk doe.
Ja.
Bijvoorbeeld, je had het net over drijfsferen. Ja, ik ben echt fan van wheeldrives.
Ja.
Dat deed je niet samen. En in die tijd. En ik denk dat je dat iets is wat misschien wel additioneel toegevoegd kan worden. Dat je elkaar nog beter begrijpt. Jullie gaven net zelf aan van oké, jij bent heel gestructureerd. En jij bent meer van
in het moment.
In het moment,
zeg maar,
dus dat is heel belangrijk om van elkaar te weten.
Ja.
Ik kan heel goed samenwerken met iemand die heel gestructureerd is. Omdat hij mij structuur biedt. Ik zie allemaal kansen. Iemand die risico's ziet, dat vult elkaar mooi aan. Dus als je van elkaar weet van ik vind afspraak is afspraak belangrijk. En die ander zegt, ik vind een beetje freewheelen vind ik veel leuker. Dan kan je elkaar beter begrijpen in plaats van dat je aan elkaar ergert.
Ja.
En dat vind ik in een team, gewoon op het werk, ook heel belangrijk.
Ja.
En ik weet niet op dit moment hoe dat is in teams bij korfbal. Of dat ook nog additioneel wordt gedaan. Dat er echt naar de persoonlijkheid wordt gekeken. Wat ik in het werk nu op dit moment wel heel erg aan het doen ben.
Ja, ja. Ja, wat je ziet is, ik heb dat dan zelf in Nieuw-Zeeland meegemaakt. Binnen no time, binnen 2 maanden, zeg maar echt een team te creëren.
Ja.
Omdat ze een doel, ze wilden gewoon zo graag nu eens die gouden medaille halen. Dat doel was heel sterk, maar ook we deden ook dingen, nou ja, inderdaad feestjes of barbecues, weet je wel. Dat je dingen ook samen deed. Of andere activiteiten waarin je elkaars gedrag ook ziet, weet je wel. En ja, dat je inspeelt van, oh, doe jij dat ook zo? Terwijl in het waterpolo is natuurlijk altijd, was natuurlijk altijd wel vanzelfsprekend wat je doet, omdat je het spel kent en je weet van elkaar wat je nodig hebt. Maar in andere settings was het ook wel heel interessant. Omdat je dan net even wat meer informatie ziet. Dat je denkt, oh, dat is zo'n constante bij jou. Oké, weet je wel, dat vond ik altijd wel heel interessant. En het heeft mij echt verbaasd dat je eigenlijk in zo'n korte tijd goud kan winnen.
Ja, een mooie anekdote misschien. Ik heb ooit een keer, toen ik bij Aegon werkte, met een van mijn leveranciers, de eerste kennismaking was in de boksling. Onder, zijn werk op de Rokin. En in de boksring heb ik de CEO ontmoet. Want die zei, ik heb gehoord dat jij ook bokst, Bianc. Nou, kom maar in de boksring. En toen hadden we een trainer erbij staan.
Tof.
En aan het einde van die training wist ik gewoon, oh, zo persoonlijk heb jij. En hij wist van mij, oh, dat heb ik aan haar. En het is zo mooi. En ik doe ook heel vaak teambuildingsactiviteiten. Het liefst met een spelelement of met
exact,
een sportelement. Zodat je weet, die geeft niet op. Die kijkt van afstandje, die zit er middenin.
Die is competitief. Zo die leuk, gaat voor het scoren.
Exact. Ja, ja, ja. En als je dat daarna analyseert met elkaar. En weet van, oh, zo zit jij dus in elkaar. En hoe is dat dan thuis? Want meestal ben je ook de persoon op je werk die ook thuis bent. Hoop ik, dat gun ik iedereen.
Ja, precies.
Is het heel mooi om met elkaar een team te vormen en dat je respect hebt voor elkaar en dat je elkaar begrijpt.
Heeft het ook iets met, je hebt het dan over de CEO. Op het moment dat je samen een andere activiteit gaat doen, dan is die hiërarchie ook weg. Dan start je als gelijken die gaan strijden en die elkaar beter gaan leren kennen. En ik denk dat dat ook een aspect is op het moment dat je die groep vanuit het werk in een andere situatie neerzet, in een spelsituatie neerzet. Dat iedereen gelijk is. En het maakt niet uit waar je in de hiërarchie in de organisatie zit. Maar in dat speelveld start je allemaal als gelijke. En laat je waarschijnlijk ook meer van jezelf zien dan dat je in een hiërarchische situatie zou laten zien.
Ja en nee. Ik merk toch dat als je iets doet, een teambuildingsactiviteit, en er zijn verschillende hiërarchische lagen aanwezig, dat iedereen toch wel een beetje de rol pakt waar die in het werk ook in zit. En dat vind ik dus jammer. Dus ik vind dat wel een hele goede. Je zet hem even scherp neer voor mij. Want ik vind juist dat die hiërarchie er dan even uit moet zijn. En dat moet je zelf ook doen.
Dat is inderdaad met boksen. Ga je die CEO een map geven, hè?
Ja.
Durf je dat? Of denk je, ja, maar zo meteen heb ik de baan niet? Of
De CEO van de leverancier.
Of dus de leverancier.
Het was een heel spannend project wat we hadden. Een heel spannend traject samen. Maar daarna.
Maar even dan in een bedrijf. Ja.
Ja, ik zou het wel doen.
Ja, maar precies. Ja. En ik denk dat de CEO het ook, zeg maar, kan waarderen. Ja,
misschien niet elke.
Ja, maar interessant inderdaad. Ja. En nog even terug naar de teamdynamiek man-vrouw. Je zei het al over feestjes. Dat jou dat opviel binnen het hockey op dat moment. Kan je ons meenemen in, want het is natuurlijk voor jou heel gewoon. Een gemengd team.
Ja, inderdaad. Van jongs af aan al.
Ja.
Ik denk dat het ook belangrijk is, ook in bedrijfsleven, dat er een zekere mate van gelijkheid is. En voor mij, mannen, vrouwen zijn gelijk. We hebben wel andere kwaliteiten. Mannen zijn per definitie sterker, meestal ook groter. Vrouwen zijn wat behendiger, wat sneller. En juist die dynamiek in een vak met 4 spelers, waar pas jij het best als man of vrouw? En hoe wil je het best, aangespeeld krijgen, de bal aangespeeld krijgen? Dat is iets wat je met elkaar af moet stemmen. En ik ben van jongs af aan gewend, of nou vrouw of man is, of wat voor achtergrond, wat voor cultuur, is niet relevant. Je hebt gewoon topspitsen en die staan voorin.
Ja.
En je hebt spelverdelers. Ik ben van nature spelverdeler. Spelverdelers heeft ook een bepaalde positie. En iemand die de paal bezet, is er ook altijd. En dat kan een hele grote vrouw zijn, een hele sterke vrouw, maar dat kan ook gewoon een hele grote man zijn. Dat is meestal wel, hè? Als je groot bent, sta je meestal wel bij korfbal onder de paal. En ja, we hadden meestal 1 spits, mannenspits en een vrouwenspits in ons team. Ik was mijn spel verdelen en er stond een man in de rebound. En ik zou er wel even iets over door willen vertellen over spel verdelen. Want ik merk dat ik dat in het bedrijfsleven dat ook nog steeds ben. Als je spelverdeler bent, moet je precies weten, moet je goed kunnen lezen hoe het spel is. Met het spel niet alleen voor, maar ook achter je. Je moet weten, een aanvallende spits, waar wil hij de bal hebben? Links, rechts, hoog, laag. Welk moment, het perfecte moment zijn in de beweging die diegene maakt. En dat merk ik ook nu zelf, dat ik, als ik in een team zit, dat ik eerst kijk van, oké, wat zijn jullie talenten? Niet van, wat kan je niet?
Ja.
Maar wat zijn je talenten en hoe kan ik jou nog beter bedienen of in een positie zetten dat je nog beter wordt? En dat vertrouwen geven. In plaats van juist zitten aan het negatieve stuk. Oh ja, ik zie dat je dat niet kan. Nou, dan moeten we daar even aan werken. Nee, juist, hoe kunnen we floreren? Ja, en met elkaar blij zijn eigenlijk. Doordat we doelen bereiken. En dat is iets wat ik nu ook doe als interimmer. Dus ik heb wel eens gehoord gekregen. Dat je moet boven het team staan. Ja, op sommige momenten sta ik ook boven het team. Boven mijn manager als bepaalde beslissingen moeten worden genomen. Maar ik ben heel graag onderdeel van het team.
Ja.
Omdat ik er ook bij hoor. En we nemen samen beslissingen. Die ik samen nemen beslissingen. Als een knoop moet worden doorgehakt, oké. Maar dat vind ik zo mooi. Collectieve denken, collectieve handelen.
Ja.
En dat is ook zeg maar die sportmetafoor, hè, die we hier nu met z'n drie ook delen. Ik was ook meer die verdeler van voor en achter. Dus ik herken het helemaal. Ja. En dat is ook hoe ik het doe in het werk.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook voor ons vanzelfsprekend, maar niet voor de teams die dat ondergaan of die dat aanhoren soms. Hè, van, hè?
Ik vind wel belangrijk om ook nog te zeggen dat niet iedereen begrijpt wat het betekent om in een team te spelen. Want een team heeft voor mij zo'n bijzondere lading en een aantal individuen samen maakt geen team.
Nee.
En iedereen heeft een bepaalde positie daarin. En sommige mensen distancieren zich ook van het team. Dat is in mijn moment een keuze.
Ja.
Maar sommige mensen kunnen ook niet, hebben ook niet geleerd om als team te functioneren, maar alleen als individu.
Ja. Ja.
En dat vind ik het mooie als je een teamsport hebt gedaan. Als korfbal natuurlijk, waar je mannen en vrouwen samen spelen.
Ja. Ja.
Dat je dat al van jongs af aan geleerd hebt.
Ja.
Dus met elkaar te communiceren, met elkaar samen te werken, elkaars goede kwaliteiten te zien.
Zeker. Ik moet ook denken aan mijn moeder, die zei ook bewust van, die wilde ons alle drie op een teamsport hebben. Vond ze belangrijk.
Ja.
Ja.
Om dat, dit stuk te leren.
Het sociale stuk ook. Ja, nou, ja. Hartstikke mooi.
Ja. En natuurlijk kan je daarnaast inderdaad schaken of judoën of wat dan ook voor individuele sporten doen. Maar er moest ook altijd een teamsport bij.
Ja. Ja. Wijze moeder heb jij.
Zeker. Ja, nee, maar dat, dat is het mooie aan ook wat jij zegt, ook qua positie. Hè? Waar ben je nou zelf goed in? En hoe speel je elkaar de bal toe? En de ene keer het in het spel staan als onderdeel van het team. En dat zeg ik ook altijd als ondernemers of CEO's. Ben je ook onderdeel van het team. Maar je hebt wel een bepaalde rol. Dus je kan er ook af en toe, hè, als coach sta je ook aan de zijlijn om het overzicht te hebben.
Ja.
Maar ja, je springt ook het veld in om het feestje te vieren, toch?
Dat klopt. En dat is het voordeel, denk ik, van spelverdelen zijn. Dat je het overzicht moet hebben. Je staat
zeker
en middenin.
Ja.
En je hebt het overzicht. Ja. En dat stuk neem ik ook mee in het bedrijfsleven.
Ja. Ja. Ja, en de rol van de aanvoerder zie je dan ook wel eens, hè? Dat je, ja, die pakt dan ook weer die extra rol van.
Ja, ja.
We hebben daar ook een mooie podcast over die verschillende rollen gemaakt. Wat is er nog meer te vertellen over het gemengde team en de teamdynamiek?
Of wat je inderdaad daarin mee kan nemen in je werk. Want je gaf heel mooi aan. En ik denk dat er geen enkele andere gemengde sport is. We hebben tegenwoordig wel dat er bij atletiek en zwemmen een beetje die relay in gemengde groepen is.
Ja.
Wat dan ook wel weer wat meer verbinding geeft. Je gaf dat hockeyvoorbeeld van de ene kant de andere kant. Als je samen, al is het een estafette, maar dat samen doet, dan is dat in ieder geval een eerste verbinding. Maar ken jij andere sporten die zo gemengd zijn als het korfbal?
Nee, eigenlijk ken ik die helemaal niet. Maar ik gun dat iedereen.
Ja, ik zat ook te denken, alle kinderen moeten in ieder geval een jaar korfballen.
Ja.
Gewoon dat aspect leren van het gaat niet om meisjes of jongens of wat dan ook, maar samen. Maar zie je dat samen mannen, vrouwen in het bedrijfsleven, zie je daar ook verschillen in? Zie je daar overeenkomsten?
Nou ja, ik zie wel in de verschillende bedrijven waar ik gewerkt heb dat het soms heel erg gemengd is, soms helemaal niet. Maar ik heb nooit een analyse gedaan van hebben die mensen teamsport gedaan met een gemengd team of niet. Ik denk in het bedrijfsleven dat het veel normaler is dat mensen met elkaar samenwerken, ongeacht hun achtergrond. En ik denk het in de Randstad natuurlijk, daar heb ik jaren gewerkt, is dat heel normaal.
Ja. Dus dat kan eigenlijk de sport van het bedrijfsleven weer leren en van korfbal.
Ja, ik denk het wel. Ja, ja, dat vind ik een mooie.
Ja. Ja. En wat je ook eigenlijk nu ziet, die trend van de estafettes die gemengd worden. En je ziet ook bijna de verbazing. Dat is een mooi stukje ook op, ja, ik denk NOS. Waarin de mannen een paar jaar geleden de estafette won, of een medaille wonnen. En die vrouwen hun kwamen feliciteren. En die helemaal zoiets van, komen die vrouwen ons nou? En vervolgens trainen ze nu samen, hè, de gemengde estafetten. Hebben ze heel veel lol samen. Je ziet ook dat met de Olympische Spelen ze ook veel meer als groep, zeg maar, de spelers samenbrengen. Hè? Want jij vertelde ook van, ja, jullie zaten eigenlijk ook helemaal apart in het Olympisch dorp vaak, hè, met verschillende sporters. Ja. Dus nu is dat ook veel meer bij elkaar gebracht of wordt dat georganiseerd. Dus dat draagt allemaal wel bij om veel meer met elkaar te mengen eigenlijk.
Ja, en we ook van elkaar te leren.
En te leren, ja.
Want ik denk dat mannelijke atleten op een andere manier trainen, dat is mijn aanname hoor, dan vrouwelijke atleten. En dat die, als je dan met elkaar over praat, dat je dan ook elkaar kan helpen in nog beter worden.
Ja, zeker.
Dus dat is heel mooi. En natuurlijk super veel plezier als je gemengd met elkaar dingen kan vieren. Dat is heel leuk, ja.
Ja. En tijdens jouw korfbal, je ging studeren in Leiden. Wat ging je studeren?
Ik heb sociaal-juridische dienstverlening gedaan en daarna heb ik managementwetenschappen gedaan.
Nou, je hebt eigenlijk denk ik altijd gewerkt bij je sport of heb je die altijd...
Daarnaast bedoel je? Ja, daarnaast? Ja altijd. Ja. Ja, nu nog steeds. Ik sport nog steeds. Ja. Ik was vanochtend aan het crossfitten, dat was echt super, super zwaar. Maar eigenlijk wel. En tot mijn 34ste. En toen werkte ik nog bij BNP Paribas. En dat was best wel pittig. Want ik had een directiefunctie. En daarnaast wilde ik ook nog heel veel trainen. We moesten 6 keer in de week trainen.
Ja. Ja.
Nu is het zo dat als Nederlands teamspelers een A-status hebben, dan krijgen ze daar een vergoeding voor. En een hele mooie vergoeding, moet ik zeggen hoor. Maar in die tijd was dat niet zo. Dan krijg je een vergoeding voor je reiskosten.
Ja.
En dat was het dan.
Ja. Ja.
Dus je moest er gewoon naast werken.
Ja.
En omdat ik al wat ouder was, heb ik wel natuurlijk ook carrière opbouwen. Want ik was net zo ambitieus in mijn werkleven als ik was in mijn sportcarrière. Dus kan veel hebben. Maar dat ging op een gegeven moment niet meer. Dat was niet realistisch.
En hoe was die overgang? Want het is heel grappig. Wij spreken natuurlijk ook topsporters die echt topsport hebben gedaan tot een bepaalde leeftijd. En dan denken, maatschappelijke carrière. Waar begin ik? Wat doe ik? Wat kan ik? Jij zei al, want ik ben ook ambitieus in mijn werk. Ik kan me voorstellen, als je beide doet, dat het of 50-50 is. Of in mijn geval, ik werkte ook naast het waterpolo. Maar bij mij was het waterpolo op dat moment nog even belangrijker dan mijn maatschappelijke carrière. En ik merkte heel duidelijk toen het waterpolo stopte van, nu wil ik ook wat bereiken in de maatschappelijke carrière. Want ik heb soms inderdaad, ik ben ambitieus en ik wil verder. En hoe is dat bij jou gegaan, die overgang, op het moment dat je stopte met de topsport?
Ja, ik heb tomeloze energie. Dus ik had blijkbaar energie voor en het een en het ander. Want ik heb mijn zakelijke carrière heb ik eigenlijk daarnaast opgebouwd. Dus toen ik stopte met korfbal was ik eigenlijk al aan boksen. En vreselijk fanatiek aan het lekker aan het hardlopen ook. Maar er vielen wat uren weg, inderdaad. Mm-hmm. Ja, die heb ik uiteindelijk wel met werk opgevuld. Wat misschien ook niet zo goed was, maar dat was toen een keuze. Dus eigenlijk was het een hele mooie overgang. Ik heb nog even op een wat lager niveau gekorfbald, maar dat is niet voor mij. Dat was echt niet voor mij. Dat kon niet.
Nee, dat is lastig, hè?
Ja.
Je zei, waarom was dat die uren opvullen met werk niet zo misschien?
Nou, ik werkte echt al meer dan 40 uur.
Ja.
Dus ja, dan ga je continu werken. En ik, dat was niet juist. Kan ook
dan is de balans zoek, bedoel je?
Nou ja, kijk, je hebt dan gewoon altijd iets naast je werk. En dan moet je iets naast je werk erbij doen. En ja, ik dacht, werken kan ik heel goed. Dus dan ga ik extra uren werken. Dus die balans was misschien een beetje toen weg. Maar qua carrière ben ik gewoon echt in mijn lijn omhoog gewoon lekker doorgegaan.
Ja.
Zoals ik ook de stip op de horizon had gezet voor mezelf. Maar ik miste het sport uiteindelijk wel. En nu merk ik ook, ik loop elke ochtend hard in het bos met mijn jachthond. 4 tot 5 kilometer, ook standaard iedere ochtend. Heel gedisciplineerd, maar ook mijn hond uit moet.
Ja.
En toen dat boksen wegviel, we gingen verhuizen van Leiden naar Harderwijk. En ik kon eigenlijk niet een leuke boksschool vinden. En toen in één keer kwam ik bij CrossFit, waarbij ik me natuurlijk in no time compleet overtrainde. Want ik moest en het zwaarst en het eerst. En toen zei ook mijn trainer, Jank, doe even normaal. Ja. Je bent 48, dat zei hij niet trouwens, maar je bent 48. En toen zei hij, kom dan eerst naar 1 keer in de week en dan ga je het van opbouwen. Nou, dat was echt compleet tegen mijn hele mijn mindset in. Dus dat heb ik gedaan en nu doe ik 2 keer in de week en soms 3 keer in de week. Ja, fantastisch. En daarnaast hardlopen. En dat houdt me fit, want ik vind wel dat je moet fysiek fit zijn, wil je mentaal fit blijven.
Ja.
Zo zit ik ook in elkaar en ik denk dat jullie ook zo in elkaar zitten.
Ja, het is heel belangrijk. Als je fysiek niet fit voelt, dan gaat het kopje ook niet goed. En je hebt ook de balans nodig, ook de endorfine in je lijf, toch? Ja. Het zijn ook de stofjes.
Dat verslaafdstofje, bedoel je?
Ja, maar ook als je hard werkt, veel werk, komen ook stresshormonen vrij. Het is ook niet gezond. Die balans heb je ook nodig. Met meer het gelukshormoon, noem ik het dan maar. Dan het verslaafdhormoon.
Ja, mijn coach heeft er wel een keer een vraag over gesteld. Van, Bianca, waarom train je nou zo hard? Is dat nou voor ontspanning? Wanneer ontspan je nou? En ik zei, dat doe ik 's ochtends als ik aan het hardlopen ben. Dus, misschien moet je daar een keer naar kijken of dat daadwerkelijk zo is. Dat je ook echt in ontspanning bent. Omdat je gewoon echt nog steeds in die mentaliteit zit van heel hard presteren.
Ja.
Hardlopen doe ik niet meer zo heel hard.
Ja.
Dus dat wordt meer joggen, 's ochtends vroeg. Dus dat is echt mijn ontspanning.
Ja, door ontspanning door inspanning zeggen we dan altijd. Hè? Maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in, hoor. Dat altijd willen gaan en eruit halen wat erin zit.
En toch altijd weer een
doel,
lat. Een doel willen hebben en een lat willen neerleggen. Heel herkenbaar.
Ja.
Ik had vorig jaar de finance run meegedaan. En dat was eigenlijk werd ik uitgenodigd door een vriendin. Zakelijke vriendin van mij. En toen stond ik aan die start en toen dacht ik, ik kijk om me heen. Kan ik ook nog wel even doen. Ja. En toen werd ik derde. En toen dacht ik echt van, echt een minuut eerder was nummer 1 binnen. En toen dacht ik, zou ik volgend jaar weer meedoen? Toen dacht ik, nee, dat hoeft niet. Dus binnenkort is het weer, maar het is wel goed geweest. Maar toch, er gaat er iets aan.
Ja. Ja.
Vanochtend zei mijn trainer, die zei het woord start. En toen stond ik stond echt helemaal aan.
Ja, ben je helemaal geprogrammeerd, hè? Ja, zo
zeker.
Is dat. Ja.
Ja.
Je zit dus, dat hoor ik ook een beetje in die fase van, hè, er is misschien wel meer dan in die startblokken staan. Je hebt ook een keuze gemaakt om voor jezelf te starten.
Ja.
Kun je daarover vertellen, over die overgang?
Ja, wat ik merkte is dat ik al in loondienst eigenlijk heel veel klussen deed. Grote projecten, grote verantwoordelijkheid had. Dat was 1 jaar of 2 jaar. En dan, als het afgerond was, dan moest ik eigenlijk weer wat nieuws hebben. Ik merk ook dat ik mentaal continu uitgedaagd moet blijven. Mezelf moet uitdagen. En op een gegeven moment dacht ik van, ik heb nu een paar keer korte klussen gedaan. Misschien is het slim dat ik dat gewoon bij een ander bedrijf ga doen. Maar dan op interim basis. Dus dat ik zelf mijn eigen opdrachten moet zoeken en vinden. En dan na 1 jaar kan zeggen, dan kan ik het overdragen en dan weer ergens anders naartoe. Ik heb heel veel te brengen. Ik leer op dit moment ook echt superveel. Maar ik wil niet in het kabbelende terechtkomen. Dat het gewoon routine wordt. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga voor mezelf beginnen. Super spannend, maar heel leuk.
Ja,
ja,
dus, hoe is dat?
Ja, heel gaaf. En ik zit nu in de overheid. Bij de provincie Gelderland. Heel mooi. Altijd in de financiële sector en IT-sector gezeten. Hele andere dynamiek. Maar heel veel te leren. En ook heel veel te brengen. En dat is precies wat ik
mooi.
Ja, wat ik mooi vind.
Ja. En wat neem je dan mee uit je leven is het dan eigenlijk, hè? Maar ook we kijken hier natuurlijk ook wat neem je uit de sport mee, wat je nu toepast. Daar heb je eigenlijk al heel veel over gezegd. Maar zit dat ook echt in je opdrachten die je nu doet?
Ja en nee. De menskant zit eigenlijk, vind ik, of je dat nou wel of niet opschrijft in een opdracht, is voor mij cruciaal. Hoe kan je mensen dusdanig positioneren dat ze nog beter worden in hun werk of nog blijder worden in hun werk? En soms blijkt ook dat mensen niet op de juiste positie zitten. En daar komen ze dan ook achter. Ja, dat is iets wat ik meeneem uit mijn korfbal. En dat je onderdeel van het team bent. Dus ik zeg altijd van, jongens, ik beslis niet, we beslissen samen.
Ja.
En dat ontbreekt nog wel eens. Want dat is toch iets wat ik elke keer weer meer meebreng. En dan blijkt dat dat wel uniek is. continu blijven motiveren. En dat zit ook wel in de spelverdelingsrol, dat je een soort coachende rol hebt. Ik was niet aanvoerder. Ja. Ik sta nu wel te coachen bij mijn jongste bij de hockey. Maar dat coachen mensen echt coachen om een stapje harder te gaan of iets dieper of een hoger niveau te bereiken. En als ze dat willen, dan help ik ze. Dus jonge talenten heb ik ook wel. Ik zit altijd te kijken naar vooral vrouwelijke jonge talenten. Om die te helpen om hun carrièrepad te bewandelen.
Ik wil nog even terug met jou over dat team. Dat dat niet vanzelfsprekend is. Waar herken je dat aan? Waar zou een ondernemer en een teamleider dat aan herkennen?
Nou, je hebt altijd mensen die het heel moeilijk vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Want ik denk die kwetsbaarheid maakt het dat je de verbinding met elkaar krijgt. Er zijn mensen die heel erg rationeel blijven. En dat kan een soort mechanisme zijn, een beschermingsmechanisme.
Ja.
Maar als je met elkaar begrijpt waar je vandaan komt en waarom je bent zoals je bent. En iedereen is bereid om dat stapje te maken met elkaar. Dan kan je een team formeren. Maar soms blijkt het dat mensen dat liever niet willen. Dat heeft een oorzaak, een reden.
Ja.
En daar heb ik ook respect voor. Maar dat maakt het in het team werken soms wat lastiger.
Kan je een voorbeeld geven hoe je dat doet? Je komt binnen voor zo'n interim klus. Je bent de manager en er zijn een aantal mensen die dus aan jou gaan rapporteren. Hoe ga je daar van start om die kwetsbaarheid boven te krijgen en dat team te vormen?
Nou, wat ik merk is dat, en wat ik eerst belangrijk vind, is de connectie op de mens maken.
Mm-hmm.
En er zijn heel veel mensen die dat heel spannend vinden. Of sommige mensen vinden het echt fantastisch. Maar individuele gesprekken eerst aangaan met de managers. En vervolgens zou ik teamsessies organiseren met elkaar. Teambuilding zijn, maar het kan ook gewoon een heidag zijn. Waarbij je inhoudelijke onderwerpen bespreekt. Maar het gaat altijd uiteindelijk om de samenwerking onderling. Dus.
Ja.
En die dynamiek continu met elkaar bespreken en benadrukken. Ik heb nu een team met managers die zijn best wel explosief. Ik moest daar heel erg aan wennen. Ik dacht, die hebben altijd ruzie. En als we de deur uitliepen, had ik last van mijn buik. Dus op een gegeven moment vroeg ik ook aan ze, hebben jullie ook last van jullie buik als jullie dan zo'n meeting hebben gehad? En nee, hebben we helemaal niet.
Nee.
En wij lopen eruit en het zijn vier mannen. En wij lopen eruit en we hebben helemaal geen... Toen zei ik, oké, maar dan heb ik ook geen buikpijn meer. Die helemaal waar natuurlijk, want ik voel het wel. Maar het feit dat dat benadrukt werd, dat gewoon besproken werd. Wij zijn ons helemaal niet van bewust. Dat was ook wel, ze zeiden van, dat vinden we ook wel iets wat jij inbrengt dan. Daar hebben we met elkaar nog nooit over gehad. Dus heel veel dingen bespreken die niet over de inhoud gaan.
Ja.
Maar meer over de omgang met elkaar.
Ja.
En wat je ziet. Wat ik ook altijd doe is non-verbale communicatie lezen. Dus of kijken naar hoe zit iemand erbij. Wat zegt je gezicht? Wat zeggen de woorden, maar wat zegt je gezicht? En dat ook gewoon teruggeven. Van, sta je er wel achter, want ik zie iets anders.
Ja.
En dat is soms spannend. Maar dat maakt wel dat alle dingen besproken kunnen worden. En dat is het vertrouwen creëren.
Ja.
En ook doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Dus als ik dingen beloof, binnen een bepaalde termijn dat ook doen. Dus het vertrouwen krijgen van het team. En dat kost bij sommigen meer tijd dan bij anderen. Maar dan ben je een heel mooi team samen. Ja.
Ja.
En dan komt dat moment, want dat is natuurlijk ook iets wat je over wil brengen. Want ik hoor nu heel erg hoe jij dat beïnvloedt en wat jij teweeg brengt. Maar je bent interimmer, dus je stapt er op een gegeven moment weer uit.
Ja.
Hoe zorg je dat blijft? Want gaan die vier managers nu ook naar elkaar toe de kwetsbaarheid tonen?
Ja, ik weet niet of dat... ik denk dat ook wel een stukje aan mij verbonden zit.
Mm-hmm.
En het is niet mijn opdracht om dit te doen. Dus ik heb meestal een andere opdracht. Maar ik vind het zo belangrijk om mijn opdracht dan te finaliseren. Dat hangt ook weer van degene die dat overneemt. Ik heb nu een interim management positie. De manager is nog niet geworven. Dus ja, het hangt echt heel erg af van hun ook. Dus ik kan dat wel tegen ze zeggen, maar het moet wel... Ze moeten het ook zelf, die investering, blijven doen.
Ja.
En er moet wel weer een persoon bijkomen. Mijn financiën team heeft echt iemand nodig die doorpakt, verder kijkt. Zorgt dat dingen vooruit komen. En dat is de vraag of daar op die positie ook een persoon komt die die kwaliteit en vaardigheid heeft. En dan moet heel veel aandacht aan de mens blijven besteed worden.
Ja. Of dat de organisatie daar heel bewust naar gaat zoeken.
Ja. Ja.
Van, maar dat is een belangrijk aspect. We hebben nu een aantal criteria. Maar dit is eigenlijk heel belangrijk. En we hebben het nu. We moeten zorgen dat we dat houden.
Dat klopt. Ja.
Dat stuk kwetsbaarheid. wil bijna de vergelijking maken met de mannen en vrouwen die veel meer gemengd gaan sporten. Als het in estafette vorm. Maar is ook die kwetsbaarheid in het bedrijfsleven brengen, is echt ook een weg. Het is niet vanzelfsprekend. En het zijn van die kleine stapjes die je met elkaar neemt. En zorgen dat je dat blijft doen.
En dat vind ik ook echt wel bij, dat klinkt misschien heel raar wat ik nu zeg, maar ik vind het ook echt wel bij een vrouw horen. Dus die kwetsbaarheid vragen. Want mannen onder elkaar is een andere dynamiek. Vrouwen onder elkaar. En het mooie is het gemengde. En dat je dat ook iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen. Ja. En dat je weet wat er thuis speelt. Of wat er op dit moment met je aan de hand is. Dat soort gesprekken. Als je dat met elkaar kan voeren, dan kan je ook heel goed met elkaar werken.
Ja. Ja, en dan is het ook een veilige sociale omgeving.
Exact.
En dan, dat leidt natuurlijk weer tot betere prestaties. Hè? Als mensen zich veilig en plezierig voelen, dan ga je er met elkaar voor. Ja. En wat ik wel heel mooi vond, even terug naar die Olympische Spelen en dat teamgevoel. Hè? De medaillewinnaars die nu ook voelen van en zeggen van, ja, dit is zo gaaf om met dit team, hè, hoor je ze dan ook zeggen. We willen ook niet zonder elkaar. Hoe gaan we nou uit elkaar en hoe gaan we dat nou doen? Dus je weet het pas. De proof of the pudding is in the eating. Je weet pas wat je mist als je die ervaring hebt gehad om in een, ik noem het dan altijd een dream team te zitten. En dat is ook vanuit wat ik doe, zeg maar, wat ik echt iedereen gun. Maar je weet het nog niet wat mogelijk is.
Klopt.
En dat hoor je. Eigenlijk het team wat in het waterpolo team wat in Tokio speelde, die voelde wel van er zit meer in, maar we zijn geen echt team nog. De coach zei ook van het zijn eigenlijk toch een groep individuen.
Ja.
En nu voelen ze van en we willen door, we willen meer. Nou, en die dynamiek wil je natuurlijk in dat team krijgen en die wil je ook in het bedrijfsleven krijgen. Dat gewoon samenwerken ook gewoon top is. En
maar
echt leuk
je zegt
is.
Dat wel heel goed, want het is ook een gevoel.
Het is een gevoel. Ja.
En dat maakt het juist moeilijk. En je voelt het.
Ja.
We horen bij elkaar.
Ja. En die metafoor naar de sport, dat begrijpen ze. Want ze zien het.
Ja.
En als je in het stadion zit. De een houdt van voetbal, de ander van schaatsen. Maar je zit in dat stadion. Joh, dat Parijs, dat was al oranje. Maar we stonden al voor de atletiekstadion. En je krijgt die vibe al mee.
Mooi, hè?
Dus je kan er niet bij wijze van spreken immuun voor zijn, volgens mij.
Nee.
En daarom vind ik die kracht van die sportmetafoor ook heel bijzonder wat je dan ook meebrengt. Want je geeft die beleving ook mee. Hè? Ja.
En je had nog een vraag over de change mindset. Dus misschien kan ik mezelf
vertellen. Ja, want daar ging ook het stukje kwetsbaarheid natuurlijk over.
Ja.
Wat je meeneemt. Dus vertel.
Nou, ik heb mijn bedrijf de change mindset genoemd. Omdat het elke keer als je een verlies leidt. En dat kan op alle manieren zijn. Sporten zijn heel erg van winnen en verliezen. Het is winnen of verliezen, is beter gezegd.
Mm.
Dus als je niet wint, dan heb je verloren. Een tweede heb je eigenlijk verloren. Hoe vervelend ook. Maar in je leven moet je zo vaak weer opstaan. Dat je echt valt en denkt, dat deed pijn in mijn ego. Of dat deed op een andere manier pijn. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? Leer je daarvan? Of denk je, ik ga in mijn schulp kruipen. Laat maar naar mij de zondvloed. Of is het zo dat je opstaat en zegt, oké, dit stop ik in mijn rugtas. Ik stoot mijn mouwen weer op. En dat vind ik een change mindset. Dat je een mindset hebt om continu je aan te passen en te veranderen. En weer door te gaan. Hè? Weer een nieuw doel te stellen. En dat kan soms heel vermoeiend zijn. Maar het zit eigenlijk mijn hele leven als rode draad in mijn leven. Dat er dingen gewoon gebeuren. Dat je niet in het eerste komt, dat je in het tweede komt. Dan moet je heel hard trainen en heel hard vechten om toch weer in het eerste te komen. Hè? Om te laten zien. Zakelijk kan het zijn dat er dingen gebeuren die gewoon niet zo heel erg leuk zijn.
Je wordt ontslagen, kan ook. Een overname of andere dingen die zich spelen, waardoor de omgeving verandert of een klant valt weg.
Zeker. En dan is de vraag, wat doe je dan?
Wat doe je? Ja.
En hoe ga je daarmee door? En dat probeer ik ook heel veel mensen mee te helpen, dat het glas niet half leeg is, maar half vol. En dat je altijd door moet zetten. Maar ook dat is iets wat je van jongs af aan geleerd moet hebben. Want als je niet een doorzetter bent, dan is het heel moeilijk om dat te leren.
Ja. Maar het is trainbaar.
Oh ja, dat is wel heel gaaf. Ja,
toch?
Dat, nou ja, vind ik wel, maar ja. Dat weet ik niet zeker. Dus ja. Daar weet ik te weinig
van. Nou ja, dat is natuurlijk ergens van wil je het? En dat is ook van als je het gevoel met elkaar kan creëren dat het mogelijk is. En het geloof en de droom hebben. Kijk naar Sivan Hassan.
Ja.
He, dus je wel, kijk, als je die droom niet hebt of dat gevoel niet hebt. Of het is een keuze ook, hè?
Nou, je spreekt wat dat betreft wel mijn dezelfde woorden als ik. Het is een keuze. Wil is kunnen. Maar er zitten wat dat betreft nog wel eens wat andere dingen in. Sommige mensen die willen wel, maar kunnen het niet. Die hebben talent niet. En, ja. Dus, en sommige dingen zijn een keuze. Ja, daar heb ik zoveel discussies wel eens in mijn privéleven over gevoerd.
Ja, dat is ook lastig. Hè? Want ja. Ziek worden is ook geen keuze. Hè? Dus nee, inderdaad, er zijn dingen die niet kunnen. Dat kan.
Maar ik denk wel, als je droomt en je visualiseert. Dan geloof ik dat je heel ver kunt komen.
En wat kan wel? Dat is, en dat is denk ik jouw change mindset ook. Wat kan dan wel?
Ja, mooi gezegd.
Ja. En waar heb je, die bekende circles of influence.
Ja.
Van waar kan je wel invloed uitoefenen? Want je hebt het dan heel vaak over van alles. Hè, ik ben het slachtoffer en dit gebeurt en dat gebeurt. En, ja, maar er is altijd wel iets, een beginnetje waar je zelf een actie kan ondernemen.
Juist.
Pak dat nou. En dan zie je dat er omheen weer wat meer dingen kunnen en meer dingen kunnen. En kijk niet naar, wat ik allemaal niet kan beïnvloeden. Maar kijk waar je invloed wel ligt. En, en dat is voor iedereen, is er altijd wel iets waar je zegt van, hé, maar ik kan in ieder geval invloed uitoefenen hoe ik mijn werk doe.
Ja.
Als ik daar tevreden ben over het eind van de dag, dan neem ik dat mee naar huis in plaats van denken dat ik het slachtoffer ben van al mijn collega's die niet snappen waarom ik dat zo belangrijk vind.
Ja, eens.
Ja, en die change mindset, heel belangrijk om dat ook te brengen. En ook, zeg maar, het team dat daar een bijdrage aan kan leveren. Hè? Want ja, je hebt die life-defining moments die niet leuk zijn of waarin je elkaar kan supporten. Ja, dingen kunnen echt heel ernstig en tot verlies leiden. Waar je elkaar dan echt het support nodig hebt van elkaar.
Klopt. En dan is het weer dat de individu minder belangrijk is dan het team.
Ja.
En dat vind ik ook in het bedrijfsleven. Zorg ervoor dat je niet dat die bokaal in je uppie als eindverantwoordelijke in ontvangst neemt. Maar juist aangeeft, dit is het team wat dat heeft bewerkstelligd.
Exact. Ja.
En het team is dan, Wat je ook steeds meer merkt, is dat coaches zich ook bewust zijn van het team is groter dan degene die op het veld staan. Of op het veld staan in de bank. Het zijn ook diegenen die afgevallen zijn. Het zijn ook degenen die op een andere manier geïnvesteerd hebben in het geheel. En ik vind het wel een mooie ontwikkeling. Omdat je ziet dat steeds breder getrokken wordt. Dat men zich steeds meer realiseert dat ook mensen die niet op het veld staan bijgedragen hebben aan het feit dat mogelijk is.
Zeker, ja.
Ik denk dat in het bedrijfsleven inderdaad vaker nog vergeten wordt.
Ja. Ja.
Van, weet je, hoe de receptioniste de telefoon opneemt is ook essentieel voor het succes van je bedrijf.
Zeker, ja.
Dus ik vind dat ook wel een mooie ontwikkeling die we in het bedrijfsleven ook mee kunnen nemen.
Ja.
Heb jij daarin een hele random, komt hij zo naar boven, maar heb jij ook een persoon, boek of situatie of iets wat jou daar altijd aan herinnert? Of een role model?
Nee, ik heb geen role model die iedereen kent, maar mijn moeder is wel een role model. Ik heb afgelopen juni heb ik met haar de slachtenmarathon gewandeld. En zij is 73 jaar en zij heeft gelopen als een kiewiet. Dus fantastisch. En ik dacht altijd dat ik heel veel van mijn vader had. Heb ik ook, maar ik heb zoveel van mijn moeder. Echt zo'n doorzettingsvermogen. En op, gewoon marktjes opstropen en we gaan en trainen, gedisciplineerd. Dus dat is echt wel mijn rolmodel, zo grappig. Ja. En dat is eigenlijk afgelopen jaar dacht ik van ja, dat is wel tof, ja.
Moeders worden vaak zo voor granted genomen, hè? Merk ik zelf ook naar mijn moeder toe of als moeder zijnde. Maar de herwaardering, naarmate je ouder is er dan ook.
Ja, dat is het inderdaad.
Ja, zeker. Ja, ja en kijk ook altijd nog naar quotes. Wat zei jij nog?
Mijn quote is just do it en yes we can.
Mooi.
Dus ja, ik kan wel zeggen waar ze vandaan komen, dat weet iedereen wel. Maar dat vind ik fantastisch. Dus we can, we kunnen het met z'n allen en just do it. Niet piekeren, niet beren op de weg alleen maar verzinnen, maar laten we gaan doen.
Ja.
Dus ja, die twee. Ja.
En dan kom je er vanzelf of je moet een beetje bijsturen.
Exact. Ja.
Prachtig.
Ja.
Mooi om hiermee af te sluiten volgens
Zeker,
mij.
Ja.
Ja, Bianca, heel erg dank voor jouw openheid en mm-hmm. ja, je een mooie perspectief op teams. En je eigen ervaring daar van gemengde teams. Ja. En dat we daar veel meer van mogen hebben in de sport. Dus dat kan het bedrijfsleven, of de sport van het bedrijfsleven leren. En van de sport kunnen we weer leren van dat teamgevoel. Hoe bijzonder en krachtig dat ook is om met elkaar de doelen te bereiken.
Ja, dank jullie wel.
Dank je wel.
Ja.
Dank je wel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende? Abonneer je dan op deze podcast en mis geen enkele aflevering.
Wij zijn Karin Wening en Helen Boering. Tot een volgende Team Matters.